Goedenavond, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren. In deze dienst zal vanavond dominee Roelofsen uit Katwijk aan de Rijn voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Laura Roodbeen van de Hamzestraat in Opheusden. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen uit Psalm 146, vers 1 en 3. Prijst de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Niet zien en toch geloven. Sterker nog, gezegend, zalig ben jij als je niet ziet en toch gelooft. Dat is wat Jezus Christus zegt, zo vlak na de opstanding tegen Thomas. Ik heb even op uitzending gemist of kerkdienst gemist gekeken. Volgens mij was Thomas nog niet voorbijgekomen na de Pasen. Dus vanavond gaan we over hem, zijn geschiedenis, nadenken. Vooral over deze woorden. Want ja, het is een zaligspreking. Eigenlijk de laatste zaligspreking die Jezus doet als hij hier op aarde is. Maar ja, wat bedoelt hij daar dan mee? Betekent dat dan dat je er niet naar mag verlangen om Jezus te zien? En is het een standje? Is het een bemoediging? Nou, ik hoop aan het einde van de dienst dat u het antwoord heeft op deze vragen. Het volgende lied wat we met elkaar gaan zingen is een bekende psalm. Psalm 42, vers 1 en 2 over dat verlangen om bij God te zijn. En ja, ergens is dat diep achter alle twijfel ook datgene wat leeft in het hart van die Thomas. Hij verlangt ernaar om Jezus te zien. Alleen ja, er zit van alles en nog wat bij hem in de weg. Dus laten we zingen over dat verlangen naar God. Psalm 42, de versen 1 en 2. Nadat we ons geloof hebben beleden, dan zingen we Psalm 62, de versen 1 en 5. Psalm 62, 1 en 5 als ons amen op de geloofsbelijdenis. Ja, waarschijnlijk heeft u gisteren ook wel het een en het ander meegekregen van die hoogmis daar aan de andere kant van het kanaal. Ja, het was ook een kerkdienst. Weliswaar met een bijzonder element, namelijk zo'n kroning. En als je ernaar kijkt, dan denk je, ja, daar zitten stukjes in die ik als hervormde hier in ochtend ook wel herken. Maar een hele hoop ook niet. Ja, wij zijn onderdeel van een wereldwijde kerk en er zijn veel dingen die verschillen. In kleding, soms ook wel in dingen die we geloven, hoe we dat uiten. Als het goed is, hebben we met z'n allen dit met elkaar gemeen. Dit is ja, wat we wereldwijd als christenen geloven. Hier staan we voor, of eigenlijk moet je zeggen, hier staan we op. Dit is de grond onder onze voeten. En daarom vraag ik u om met mij en met die kerk van alle tijden en plaatsen in uw hart te spreken als volgt. Die 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Die is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook weer komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij met elkaar bidden. Heere der Heren, Koning der Koningen, U willen we eren, U willen we lof zingen, ook in deze dienst van vanavond. Opnieuw willen we die liederen naar de hemel laten opstijgen, om U te danken voor wie U bent. Om U te danken dat U onze God wil zijn. En dat U onze wereld wil regeren. Om U te danken dat U zo diep betrokken bent op ons als gemeente en op ons als gelovigen. Dat U onze rots wil zijn, zoals we net zongen. Dat fundament waarop we kunnen staan. Wat er ook speelt in ons leven. Of de zon schijnt, of de wind waait, of het stormt, of we de wind juist in de rug hebben. Heere God, we mogen staan op U. Wat U deed, vooral in uw Zoon Jezus Christus. Net spraken we het uit met die vertrouwde woorden. Iedere zondagavond klinken ze. Over dat Hij geboren is, dat Hij mens werd zoals wij. Dat Hij gestorven is, begraven, neergedaald, zelfs tot in de hel, maar ook is opgestaan. En Heere God, waar we U ook voor willen danken, is dat het iedere dag Pasen mag zijn. Omdat we leven na de opstanding van Uw Zoon. En dat heeft alles anders gemaakt. Ons doen, ons denken. We mogen weten dat Hij koning is. Dat Hij regeert. Dat Hij iedere vijand die er is en die ons kan bedreigen, dat Hij die heeft verslagen. De zonde is met Hem in het graf gegaan en de dood heeft Hij overwonnen. Heere God, het zijn grote woorden, bekende woorden, maar het maakt ook echt alles anders. Juist als wij geconfronteerd worden met ons eigen gebrek, met onze eigen ongehoorzaamheid, met onze eigen zwakte, met onze eigen sterfelijkheid. Heere God, wij mogen leven in het licht van uw opstanding. En het is inmiddels een paar weken geleden dat we dat hier ook in de kerk gevierd hebben. Maar vanavond willen we opnieuw gaan luisteren naar zo'n stukje uit de Bijbel. Het gaat over hoe die opstanding van uw Zoon werkt, doorwerkt in het leven van mensen. Dan gaan we nadenken over Thomas. Over ongelovige Thomas. Zoals hij in de geschiedenis is gaan heten. De man voor wie het glas altijd half leeg was, die overal leeuwen en beren op de weg zag, die zo twijfelde. Heer God, misschien zijn wij wel een beetje zoals Thomas, misschien ook helemaal niet, maar wilt u in ieder geval dat wat we lezen zo laten klinken dat het ons dichter bij u brengt? Dat we meer naar u toe groeien. En ook meer kunnen leven uit de kracht van uw opstanding. En vanuit de liefde van uw Zoon. En daarom bidden we ook voor vanavond. Wilt u alle hindernissen, belemmeringen die er zijn tussen u en ons in wegnemen. Maak het stil in ons hart. En laat alles wat daar leeft, aan ons trekt. Laat dat bij u bekend zijn. We willen het aan uw voeten neerleggen, omdat het daar op de juiste plaats is. U bent tenslotte de koning, de Heere der Heren, die koning der koningen. Heere God, geef uw Heilige Geest, zodat dit samen zijn een eredienst mag zijn. Een dienst tot eer van uw naam, waarbij wij gebouwd mogen worden in ons geloof en gesterkt in ons vertrouwen. Geef uw geest ook aan ieder die een taak heeft in deze dienst. Wilt u hem of haar inspireren. Of dat nu hier is of thuis. Laat u zien. Zodat we bemoedigd ook straks de nieuwe week weer in mogen gaan. Lieve Vader, dat alles bidden wij. Amen. We gaan lezen. Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Ja, Johannes is een van de apostelen van Jezus. En ja, hij heeft eigenlijk als laatste zijn verslag van het leven van Jezus opgeschreven. En als je zijn evangelie ziet, dan zul je ook ontdekken dat hij net even iets andere klemtonen legt. Dat hij net even iets andere geschiedenissen vertelt dan die drie andere. En dat gebeurt ook rondom de opstanding. Hij heeft dan vooral oog voor mensen. Het zijn eigenlijk iedere keer zijn het koppeltjes. In het begin bij de opstanding vertelt hij over de hardloopwedstrijd tussen Petrus en zichzelf, Johannes. Vertelt hij ergens ook wel een beetje dat hij als eerste bij het graf was. Maar dat Petrus als eerste naar binnen ging en dat soort dingen. En ja, in de schaduw van die twee mannen heb je dan Maria van Magdala. En die gelooft het in tegenstelling tot die twee mannen nog niet. En zij is dan degene die Jezus fysiek tegenkomt. En dan tot geloof komt dat hij is opgestaan. Nou, wat we gaan lezen, daar zien we eigenlijk weer zo'n soort herhaling van zetten. Eerst zien we de kring van de discipelen. Daar is het geloof voorzichtig doorgebroken, hoewel ze ook nog wel bang zijn. Maar er ontbreekt er eentje en dat is Thomas. En die krijgt dan persoonlijke aandacht van Jezus Christus. Nou, daar gaan we over lezen. Johannes 20 vanaf vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week, op eerste paasdag, de zondag, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen: Shalom. Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: Shalom, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: Mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem: Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Amen. Ja, misschien nog even twee dingen. Dat met die Heilige Geest. We bevinden ons natuurlijk ergens tussen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Ja, we noemen dit als dominees ook wel Klein Pinksteren wat hier gebeurt. Ja, Jezus geeft hier zijn Heilige Geest op een bijzondere manier aan die discipelen. Ja, daar komt dus ook die uitdrukking vandaan als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat wijst op dit. Ja, wat gebeurt hier nou echt? Ja, Jezus geeft de Geest aan zijn discipelen vooral om hen te helpen te begrijpen wat hij in die dagen die voorafgaan aan de hemelvaart, dat ze zullen begrijpen alles wat hij hen nog uitlegt over, vooral over de schrift en hoe dat allemaal op hem uitloopt, hoe dat vervuld wordt. En dan met Pinksteren, dan komt de Geest in zijn volheid. Maar ja, het laat ook maar nog eens zien dat je de Heilige Geest nodig hebt om alle grootsheid van God te ontdekken. Het tweede is Thomas die wordt vaak als ongelovig neergezet. En dat is min of meer ook wel een beetje zo. Maar ook Thomas is de wijde wereld ingegaan. Toen die Engelsen op een gegeven moment in India aankwamen, zo luidt de overlevering, zonder rode jas en berenmuts overigens, toen kwamen ze tot hun grote verrassing daar christenen tegen, Thomas christenen. Geloofde niet helemaal precies hetzelfde zoals wij in West-Europa, maar die waren op een wonderlijke manier ook door God tot geloof gebracht. Nou, ja, dat is waarschijnlijk dan de zendingsreis van Thomas geweest. Dus het staat niet in de Bijbel, maar het is ook wel iets wat je ziet dat na Pasen met Thomas gebeurt, hoe ook hij gedreven wordt. We gaan met elkaar zingen. Psalm 73, de versen 12 en 13. En daar gaat het opnieuw over de dubbelheid die je toch wel proeft in het leven en het geloven van Thomas. Aan de ene kant twijfel, aan de andere kant juist dat enorme verlangen naar zijn heren en zijn meester. Laten we zingen, Psalm 73, vers 12 en 13. Ja, als Thomas Jezus ziet, dan beleidt hij hem als mijn Here en mijn God. Terwijl hij zegt, ja, Jezus, meester, u bent God zelf. Dat is eigenlijk de enige geloofsbelijdenis die je in het hele Johannes-evangelie leest. Dus dat is ergens ook wel wonderlijk. Na de preek willen we eigenlijk aanhaken bij zijn geloofsbelijdenis door met elkaar te zingen uit Weerklank, Ere zij aan God de Vader. Dat is Weerklank 427 en dan zingen we daarvan de versen 1, 2 en 4. Dus Weerklank 427, 1, 2 en 4, zonder een verdere aankondiging na de preek. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is ook nou niet zo dat we echt een keuze hebben, toch? Want wij waren er niet bij, bij die opstanding, bij die verschijningen. Wij hebben Jezus niet gezien op diezelfde manier als die leerlingen in die dagen. Wij moeten het doen met de overlevering, met de verhalen, met de Bijbelse geschiedenis, met dat wat ons over de Zoon van God verteld is in de kerk en door onze ouders. En ja, misschien is dat ook genoeg. Met niet meer dan dat wat de kerk leert en wat door ouders is meegegeven, ja, zijn er sinds die tijd letterlijk miljarden mensen tot geloof gekomen. Miljarden. Een schare die niemand tellen kan. En toch voelt het ook wel een beetje makkelijk om het zo te zeggen. Gelukkig ben jij als je niet ziet en toch gelooft. Ja, kom daar maar eens mee aan bij je vrienden. Die de kerk tijdens de corona, misschien al wel eerder, hebben verlaten. Omdat ze er niet zoveel bij voelden. Omdat ze de toegevoegde waarde van geloof niet zagen. Kom dan maar eens mee aan bij je dochter. Voor het slapen gaan. Als die opeens begint over haar twijfel. Want ja, waarom mag zij hem dan niet zien? Waarom wil hij niet aan haar verschijnen? Zij heeft erom gebeden. En dat zou het toch ook allemaal een stuk makkelijker maken voor haar en voor God. Al is het maar één keer. Gewoon op zondag, in de kerk, tijdens een dienst, bij het kindermoment of zo. En dat hij dan zou zeggen van dat hij ons kent en dat hij je ziet. En dat het echt niet lang meer gaat duren tot die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen. En dat we gewoon nog even vol moeten houden. Maar dat hij heel druk bezig is. En nou, dat hij daarna gewoon weer gaat zitten. En dan gaan we gewoon weer verder. Met de dominee, met de organist, met zingen en met bidden. De gemeente, ik vraag me overigens af of het echt zo is. Dat Jezus zien, geloven een stuk eenvoudiger maakt. Want in die tijd dat Jezus als mens op de aarde was, hebben talloze mensen hem mogen ontmoeten. Ze luisterden naar zijn gelijkenissen, ze zagen de wonderen die hij deed. En toch geloofde het merendeel van die mensen niet. Ze geloofden niet dat hij de beloofde redder was. Voor hen was Jezus gewoon een van de vele rondtrekkende rabbies. Misschien iets charismatischer dan de rest. Maar wat hij zei en wat hij deed, het was ontzettend mooi en inspireerde, maar ergens was het hen ook gewoon veel te hoog. Het begon hen op een gegeven moment zelfs tegen te staan. Moesten ze dan echt alles opgeven wat hen lief was? Voor hem en voor dat koninkrijk. Moesten ze dan echt verliezen dat waar ze zo aan gehecht waren? Hun familie, hun leven, hun inkomen, hun zekerheid? En nee, dat was het hen niet waard. Dat hemels koninkrijk, daarvoor was het toch te vaag en te zweverig. Er moest ook brood op de plank komen. Van alleen woorden kun je niet eten. Ja, dat koninkrijk was anders. Anders dan dat ze hadden gehoopt en hadden gebeden. Ze wilden vooral af van die Romeinen. Niet te veel tegenslagen in het leven. Dat soort dingen. En daarom keren ze hem eigenlijk één voor één de rug toe. Zelfs als het nieuws rondgaat dat het graf leeg was, dat hij is opgestaan, zijn er aanvankelijk maar heel weinig die dat geloven. Zelfs zijn leerlingen kunnen er eigenlijk in het begin niet bij. De grote ommekeer, die vindt pas plaats met Pinkster. Als de geest het geloof als het ware in hem wakker maakt. Maar zelfs die 2000 op die eerste Pinksterdag, het is een kleine minderheid in zo'n grote stad als Jeruzalem. En toch, gemeente, het kan allemaal waar zijn dat Jezus zien niet automatisch tot geloof leidt. Maar wees eens eerlijk, wie van u heeft er niet wel eens gedacht op dezelfde manier als Thomas? Misschien niet zo dat met die vingers en die wonden, niet zo expliciet. Maar gewoon even een glimp. Klein persoonlijk woord, een fijn gevoel. Iemand die door hem gezonden is, die jou bemoedigt. Juist op dat moment dat je het nodig hebt. Wat is daar dan mis mee? Dan is toch alle twijfel voorbij, dan weet je het zeker. Jezus leeft, hij is er echt, hij regeert. En hij kent mij met mijn vreugde en met mijn verdriet. Ja, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het wordt vaak als een standje uitgelegd aan het adres van die o zo ongelovige Thomas. En ja, je kunt ook wel zo je vragen hebben bij waarom die er niet bij was. Op die dag, op die zondag, toen Jezus aan de anderen was verschenen. Was hij dan zoiets als de eerste kerkverlater of zo? Misschien de tweede, na Judas. Bij Thomas was het vooral teleurstelling. Teleurstelling, had het allemaal zo anders gehoopt en gebeden. Daarom hoort hij er niet meer bij, doet hij niet meer mee. Met die kring rond de Messias. Hij laat die samenkomst van Jezus' leerling in ieder geval bewust aan zich voorbij gaan. En je kunt je ook afvragen van waarom hij in hemelsnaam zo cynisch moet doen. Als die anderen vol enthousiasme hem opkomen zoeken en vol vuur vertellen over de ontmoeting met Jezus. Hij leeft. Het is echt waar, we hebben hem gezien. Het klopt, hij had het verteld. We hadden het alleen nooit zo begrepen. Misschien zit het ook gewoon in zijn aard. In zijn karakter. Niet voor niets heeft Thomas als bijnaam Didymus. Dat betekent zoiets als tweeling. En dat betekent niet dat hij nog een broer had die dezelfde leeftijd had of zo. Maar waarschijnlijk dat Thomas zo'n man was met twee gezichten. Aan de ene kant, zo lezen we in de Bijbel, is Thomas degene die zegt als eerste dat hij bereid is om met Jezus te sterven. Als Jezus ondanks zijn bezwaren toch besluit om naar Jeruzalem af te reizen om zijn zieke, en later blijkt gestorven vriend Lazarus, te bezoeken. Het komt er wat beroerd uit. Hij probeert Jezus tegen te houden. Als hij dan merkt dat Jezus toch zal gaan, dan bromt hij zoiets van laten wij dan ook maar gaan en sterven met hem. Maar ondanks de toon, er zit liefde, er zit verlangen, er zit trouw in zijn woorden. Ja, Thomas hangt dus op dezelfde manier aan Jezus als Johannes, als Petrus, als Maria van Magdala. Het komt er zo goed uit. Thomas is iemand die altijd overal bezwaren bij heeft. Heb je met z'n allen iets bedacht, ben je enthousiast en dan, ja maar, zoiets. Altijd overal leeuwen en beren op de weg, nooit het glas half vol, maar altijd half leeg, dat soort dingen. En misschien komt dat cynisme bij Thomas ook wel daar vandaan dat hij zijn woorden dus niet heeft waargemaakt. Hij is niet gestorven met Jezus. Net zoals alle anderen heeft hij het op een lopen gezet toen in die nacht bij de gevangenen. En ergens, diep in zijn hart, durft hij Jezus ook niet onder ogen te komen. Wat zou hij daar dan wel niet van zeggen? Wat zou hij daar dan wel niet van denken? Maar Thomas heeft Jezus nog steeds in zijn hart. Hij wil ten diepste niet verder zonder zijn Heer. Maar ja, het is ingewikkeld. Daarom geloof ik ook niet, gemeente, dat die woorden van Jezus bedoeld zijn als een standje aan het adres van deze leerling en apostel. Ja, Jezus spreekt Thomas wel streng toe. Word niet ongelovig, maar wees gelovig. Hij doet dat vooral vanuit liefde. Omdat hij merkt dat hij Thomas dreigt kwijt te raken. Omdat die zich langzaam maar zeker verliest in zijn cynisme en negativiteit. Omdat hij een soort van cocon van onverschilligheid om zichzelf heeft heen gesponnen. Ja, waarom? Ja, waarschijnlijk opdat hij niet nog een keer zo hard, zo diep geraakt zal worden, zoveel pijn gedaan zal worden, als toen die nacht dat zijn meester gevangen genomen werd. En die dag daarna, toen hij daar leed, aan dat kruis. Thomas wil niet meer zo beschadigd worden. Alles was verloren. Alles waar hij zo in geloofd had. Alles waar hij zo op had gehoopt en om gebeden. Was iets geknakt. Ja, in die zin, gemeente, staat Thomas ook wel een beetje voor die mensen in de kerk waar we soms de nodige moeite mee hebben. De nodige moeite mee hebben om ze vast te blijven houden. Want, laten we eerlijk zijn, op een gegeven moment zijn we wel klaar met gelovigen als Thomas. Met al die vragen, met al die bezwaren, met al dat cynisme. We hebben al genoeg negativiteit in ons leven. Kunnen we dat er ook niet nog eens bij hebben? Ja, we hebben het vaak wel geprobeerd, maar het is onbegonnen werk. Er zit gewoon geen beweging in. En er is ook bijna geen geloof meer terug te vinden. En alles wat je zegt om zo iemand als Thomas weer bij de Here te brengen, om de andere kant van de zaak te laten bekijken, ja, het lijkt niet binnen te komen. Er is altijd wel weer iets wat daar tegenover wordt gezet. En dat zuigt je op de duur leeg. Ja, wat er dan gebeurt, het is diep menselijk, het is niet goed, maar het gebeurt wel. Dan gaan we met een boogje om mensen als Thomas heen lopen. Toch net even ergens anders gaan zitten, op een middag of een gemeenteavond, als we zien waar Thomas heeft plaatsgenomen. Even andere mensen. Even wat meer gezelligheid en een goede gesprek. Ja, Thomas staat dus ergens ook voor die christenen die hun geloof kwijt dreigen te raken. Die hun geloof kwijt dreigen te raken in hun verdriet en hun zelfverwijt. En begrijp het goed. Hopelijk helpt iemand als Thomas in de Bijbel je daarbij. Het is niet dat ze niet willen geloven. Ze zouden niets liever willen dan dat. En diep in hun hart zit het er nog steeds. Maar het is eigenlijk nog maar zo'n klein waakvlammetje. Nog één keer blazen en het is uit. Dreigt het dover door de last die op hun drukt. De wonden die zijn geslagen in het leven. En dat kan van alles zijn. Een jeugdzonde die hen maar blijft achtervolgen. Gebroken huwelijk waar ze zichzelf allerlei verwijten over maken. Kinderen die zijn afgehaakt en die hen voor vragen stellen waar ze het antwoord niet op kunnen vinden. Een vader voor wie het nooit goed genoeg was en altijd maar over hun schouders mee is blijven kijken. Gemiste kansen in het leven waar ze zich wel voor het hoofd voor kunnen slaan. Ze maken zichzelf daar verwijten voor. En dat kan terecht zijn, want wij mensen kunnen er soms een enorme puinzooi van maken in ons leven. Maar misschien ook wel helemaal niet. Soms gebeuren dingen ook gewoon. Heb je de part nog deel aan? Is het gebeurd? Jij hebt niet voor zo'n dwingende vader gekozen. Of voor een afwezige moeder. Om maar even wat te noemen. Soms is het ook echt wel je eigen schuld. De keuzes die je gemaakt hebt in het leven, konden eigenlijk niet anders leiden dan tot dit. En wat het ook is, je kunt er je hele leven lang voor weg blijven lopen. Bang dat je, als je, om het zomaar te zeggen, het monster in de ogen kijkt, verloren gaat, ten onder gaat. Misschien zelfs wel dat je dan je laatste stukje geloof kwijt zal raken. Dat waakvlammetje dooft. En daarom kunnen gelovigen als Thomas soms ook wel bijzonder bot reageren als jij met je vragen, met je bemoedigingen heel dichtbij komt. Je voor je gevoel bijna fysiek weg proberen te duwen. En het pleit ontzettend voor die andere leerlingen dat die dat niet laten gebeuren, ondanks de negativiteit, ondanks het cynisme, onder de koude douche die ze krijgen als ze hem opzoeken. Weten ze hem toch op de een of andere manier weer in de kring te krijgen. En dan is hij erbij de volgende zondag, als Jezus opnieuw aan hem verschijnt. Even een klein zijpaadje, maar dat soort details over de eerste dag in zo'n evangelie zijn natuurlijk niet toevallig. Wat Johannes ons ook door deze geschiedenis duidelijk wil maken, is dat als je Jezus wilt ontmoeten, dat je niet in je eigen kamertje moet blijven zitten potten, maar dat je in de kring van gelovigen moet zijn. Op zondag. In hun samenkomst. Juist daar wil de Heere zich laten zien. Daarbuiten dus liever niet. Kan wel, maar het is wel een stuk lastiger. In de samenkomst van de gemeente, daar wil Jezus zijn. Daar is Hij thuis. Daar kan Hij werken. Dus ook in onze samenkomst van vanavond. En nee, dat voel je niet altijd zo. Je voelt niet fysiek zijn aanwezigheid. De ene dienst spreek je gewoon meer aan dan de ander. Maar de samenkomst van de gemeente, zo zegt Johannes, uiteraard geleid door de Heilige Geest, is wel waar het gebeurt. Daar waar hij wil zijn. En ik hoop dat je daar iets van proeft. Dat je je daarvoor openstelt. Sterker nog, dat je met die verwachting naar de kerk toe gaat. Niet alleen omdat het een goede gewoonte is, of dat het van je verwacht wordt, maar dat je verwacht zo'n ontmoeting met de levende Heer. Want, ik weet, het is niet het meest grote spektakel wat we hier doen als protestanten, maar het gaat hier wel ergens over in de kerk. En dat wat we lezen in Gods woord, dat raakt aan ons leven. Dat geeft een duw of een bemoediging op een manier die niets of niemand anders kan. Nee, misschien is het niet altijd datgene waar jij op had gehoopt. Ervaring leert me ook wel dat de meeste gelovigen, ook ikzelf soms overigens, naar de kerk komen om vooral te horen dat het goed zit of zo. En vooral als je een zware week hebt gehad, dan wil je ook niet te veel gekkigheid in zo'n dienst aan je kop. Als Jezus het anders besluit, dan is dat toch ook goed. Soms is het ook gewoon nodig om bepaalde patronen in je leven, in je denken te doorbreken. Daarom zegt Jezus ook tegen Thomas gewoon heel nadrukkelijk: wees niet ongelovig, maar word gelovig. Stop met dat doemdenken. Blijf niet hangen in je zonde en zelfbeklag. Vlucht niet langer weg voor jezelf of voor God. Maar richt je blik op mij. Mij en mijn liefde. En dat is dan ook wat hij letterlijk Thomas laat doen. Want wat hij eigenlijk zegt tegen Thomas is: hier met je vinger. Jouw vinger moet in mijn wonden. Dat is wat je nodig had, toch? Nou, laten we het doen. Laat het maar gebeuren. En ik zeg het maar even bewust zo. Dat werkt helend. Want juist daardoor lijkt Thomas zich te realiseren dat de Heere ook heeft geleden aan de wereld. Dat de littekens die het leven hebben achtergelaten op zijn ziel, dat Jezus die gedragen heeft op zijn lichaam. Dat hij weet wat het is om beschadigd te worden. Om teleurgesteld te raken. Om met de nek aangekeken te worden. Jezus kent de pijn van de afwijzing. Over hoe verlies van een dierbare je kan steken. Hij weet hoe de negativiteit aan je kan trekken. Hoe het cynisme zich aan je op kan dringen. Ook Jezus had wel van die momenten dat hij bijna het bijltje erbij neer wilde gooien. Hij kan zelfs tegen zijn leerlingen verzuchten van: zouden jullie ook niet weggaan? Als hij constateert dat de een naar de ander hem de rug toe heeft gekeerd. Jezus Christus heeft dat alles aan het kruis gedragen. Jouw wonden, jouw zonde, jouw pijn. Het is gedragen. Aan Thomas duidelijk maken. Hij heeft ervoor geleden en daarom hoeft die leerling er niet meer onder gebukt te gaan. Dat wat zijn last is, en overigens ook wat jou of mijn last is, dat mag geen macht meer hebben over je leven. Het mag je als gelovige niet klein maken en angst en al helemaal niet weghouden bij je Heer. Omdat je hem er op de een of andere manier niet mee onder ogen durft te komen. Want je kunt wel weg blijven lopen. Voor God. Maar hij weet ervan. En in plaats van je daar verwijten over te maken, heeft hij iets voor jou willen dragen. Dat is het evangelie. Dat is wat alles anders maakt. En ik weet niet waar u, waar jij aan leidt, waar u of jij onder gebukt gaat, waar jij dreigt stuk aan te gaan in je leven. Maar ook dat heeft de Heer dus gedragen. En ook jij mag dat op jouw beurt dus aan hem geven. Overgeven. Weggeven. Ook jij mag, om het zomaar te zeggen, iedere zondag dat we hier als gemeente bij elkaar zijn, je vingers in de wonden van Jezus leggen. Opnieuw ontdekken wie hij ten diepste is. Hoeveel hij voor ons heeft overgehad. Opdat je vrij kan zijn van wat er op jou drukt. En wat aan jou vreet. Opdat je vrij kan zijn van dat wat jij niet onder ogen durft te komen. Het liefst zo diep mogelijk wegstopt in je hart. Juist bij Jezus mag je daar open en eerlijk over zijn. Hij wijst je er niet om af, maar toont je dus dat hij dat heeft gedragen. Uit liefde, uit barmhartigheid, richting jou. Dat, en alleen dat, geeft je de kracht om dingen te veranderen in je doen en in je denken. Alleen dat geeft je de kracht om anders te gaan leven. Want als christen weet je toch, je mag leven. Niet uit jezelf. Niet uit wat jij voor elkaar kan krijgen met jouw talent. Maar uit hem. En wat hij tot stand heeft gebracht door te lijden te sterven en weer op te staan. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dat is wat Jezus Christus daarover zegt. Oftewel, zo moet je het lezen. Je bent nog meer eer waard dan Thomas als jij het wel gelooft. Dit evangelie. Zonder met je eigen ogen de levende Heer te hebben gezien. Als jij wel de Heer aanvaardt op het getuigenis van anderen. Van je ouders, van broeders en zusters in de kerk. Jij bent die eer waard als jij wel durft te vertrouwen. Vanwege de tekenen die Jezus gedaan heeft. Het is een aanmoediging om het ook maar gewoon te doen. Eerlijk te zijn richting Jezus. Met hem op weg te gaan. Open en eerlijk. Om samen met Thomas te zeggen: mijn Heer en mijn God. U bent mijn koning. U bent mijn Heer. U bent mijn alles. Zalig ben je. Gezegend. Te feliciteren. Als je dat doet. En dat blijft doen. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, trouwe en barmhartige Vader in Jezus Christus, wij zijn u dankbaar. Dankbaar voor wat we ook vanavond weer hebben mogen horen. Het evangelie. Dat u een groot, een rechtvaardig en een heilige God bent. Maar dat u ook zegt dat wij bij u mogen komen. Dat u zelfs niets liever wil dan dat wij samen optrekken. Samen door het leven gaan. Omdat u gelukkig wordt van mensen die tot hun doel komen. Die zich in willen zetten voor u en uw koninkrijk. U wilt ons helen van de zonde, maar ook van de wonden die het leven kan hebben geslagen. Want Heere God, ieder van ons heeft zo zijn eigen verhaal. En er is ontzettend veel waar we u dankbaar voor zijn, want u bent goed. En u heeft heel veel geschonken, en vooral ook uw zoon. En daarmee kunnen we het ook doen in het leven. U kent ook die keerzijde. Van de worsteling die er is met onszelf of met de ander, misschien zelfs wel met u. U kent de pijn, het gemis, de eenzaamheid. U kent de verslaving, die zonde die zich maar aan ons op blijft dringen. U weet het. En Heere God, wilt u ons iedere keer weer laten zien dat u dat wil vergeven als we dat beleiden. Sterker nog dat u ons wil helpen met uw Heilige Geest om daar tegen te strijden. Heere God, wees ons zo nabij. Als gemeente en als gelovigen. Zodat we ook echt uw kinderen kunnen zijn. In de gang van het leven, in de praktijk van alle dag. Heere God, daarom bidden we u ook nogmaals nadrukkelijk om uw Heilige Geest in ons hart. Dat u die Geest geeft, iedere keer weer, zoals toen met Pinkster of zoals in die leerlingen, toen die eerste Paasdag. Want dat willen we ook maar gewoon heel eerlijk zeggen, Heere God. Zonder u, zonder uw Geest, redden we het niet. Blijven we niet staan. We kunnen het niet alleen. Heer, wees ons zo nabij. Heere God, we danken u ook voor dit moment. Dat een ontmoeting met u is. Met u, de levende God. En dat u als schepper van hemel en aarde, iedere keer als wij als gemeente samenkomen, in ons midden wil zijn. We lazen het. Ook hoeveel waarde u hecht aan die samenkomsten op zondag. En wat we u willen bidden is of u die samenkomsten wil blijven zegenen. Maar ook of u degene die zijn kwijtgeraakt, zijn afgehaakt, zijn weggedreven, of u die wil bereiken. Op dezelfde manier als dat u Thomas wist te bereiken. Stuur mensen op hem weg die hem weer weten te overtuigen dat het Heer in het midden van uw gemeente goed toeven is. Omdat u daar bent. Omdat u daar werkt. Heere God, we bidden niet alleen voor onszelf, maar ook voor die wereld waarin we wonen en werken. Heere God, u weet van alles wat daar gebeurt. We leven in een tijd waar het aan de ene kant ontzettend goed lijkt te gaan en de bomen tot in de hemel groeien. En tegelijkertijd is er zoveel frustratie en zoveel teleurstelling, zoveel onbegrip en zoveel polarisatie. Zien we dat zoveel mensen zich overgeven aan het grote nieten, ieder voor zichzelf. Eigenlijk alles doen behalve boven alles en naar zichzelf. Heere God, daar op uw manier een keer in brengen. Wilt u het licht van de wereld zijn? En het licht van uw liefde laten schijnen in die duisternis. En zegen dan ook alles wat wordt gedaan aan evangelisatie en aan zendingswerk. We bidden u voor onze overheid. Er moeten toch ook wel steeds grote beslissingen worden gemaakt. Rondom steun aan Oekraïne. Rondom verduurzaming en dat soort zaken. En Heer God, wij bidden vooral of u hen de wijsheid wil geven. Om het goede te doen. En het goede te zoeken voor heel de samenleving. Wij bidden u voor uw volk Israël. We hebben vanavond ook weer zo'n geschiedenis gelezen die zich afspeelde in Jeruzalem. En toen was het ook wat, maar dat is het eigenlijk nog steeds. Het is nog alles behalve die stad van de vrede. De mensen die daar wonen, Jood, Palestijn, Christen, Moslim. Ze staan elkaar naar het leven. Heer God, wilt u ook dat veranderen? En wilt u vooral Israël beschermen? Het was tenslotte ook de week, afgelopen week, waarin we stilstonden bij die Tweede Wereldoorlog en dat monster van antisemitisme. Dat ligt nog altijd op de loer. Sterker nog, als we zo de geluiden horen, dan wordt het steeds meer zichtbaar. Heer God, laat dit niet nog een keer gebeuren. Dat In 40, 45. Bescherm uw volk. Bewaar hen. Geef vrede aan Jeruzalem. Hier zo zijn er misschien dingen die we ook zelf willen noemen, die niemand anders voor ons uit kan spreken. En die leggen we in een moment van stilte voor u neer. Heere God, wij willen u bidden en danken en loven en prijzen. Ook met die woorden die Jezus Christus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven voor de afgekondigde doelen. En dan zingen we als ons slotlied daarna uit Weerklank 359. Vrede zij u. Dat wat Jezus die leerlingen in dat huis toesprak. Dus Weerklank 359, de versen 1, 2 en 3. Wijf uw hart omhoog tot God die in de hemel is en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen. Ja, die tekenen hebben we inderdaad ook, ja.